Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. Eerst de collecte van heden is bestemd voor de diakonie. Volgende week is de collecte bestemd voor de kerk. Aanstaande woensdag, dankdag voor gewas en arbeid. De diensten worden gehouden 's middags om 3:00 en 's avonds om 7:30. In verband met het periodiek aftreden als ouderling van de broeders, de bakker en Filerius, welke ze beide weer herkiesbaar stellen, en een zesde ouderling, stelt de kerkeraad u de volgende kandidaten voor, alfabetisch: B.J. de Bakker, A. Human, J. Sprong, senior, W. Filerius, A. Vroegenewij en Johan van Wezel. Als diaken is broeder T. van Dieren aftredend, welke zich eveneens herkiesbaar stelt, terwijl broeder van de Nieuwendijk ontheffing heeft gevraagd en verkregen in verband met zijn gezondheid en leeftijd. Als diaken stelt de kerkeraad u de volgende kandidaten voor, namelijk G. Butz, M.J. van Kleef, T. van Dieren en T. Lodder. De verkiezing zal plaatsvinden in een manslidmatenvergadering aanstaande woensdagavond na de avonddienst. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren naar de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen u zingen met elkander, Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel, omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien, ter hoge viers gaat trainen, tot straf voor hen die snood zijn afgeweken. Psalm 119, het 10e vers. thans wil ik u lezen de heilige wet des Heren. Na de voorlezing daarvan zingen wij Psalm 119, het vierde vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoek aan de kinderen, aan dat derde en aan het vierde lid dergenen die me haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en er rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Met u lezen een gedeelte uit Gods heilig woord en wel het laatste Bijbelboek, Openbaringen van Johannes, het 21ste hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 7. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En in de troon zat zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven en de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles berven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Ons tekstwoord voor dit morgenuur wil ik met u lezen in de brief van apostel Paulus, geschreven aan de Filippenzen. En dan lees ik met u het derde hoofdstuk, het 20e vers, Filippenzen 3, vers 20. We lezen al daar ons tekstwoord als volgt: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit ook wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. We bidden dan samen om een zegen over dit samen zijn. Heer, leer ons in de waarachtige verootmoediging van ons hart tot u te naderen. Geef ons die besef ervan dat wij mensen zijn en dat gij God zijt. Dat we kleine, nietige, zondige mensenkinderen zijn en dat gij zo groot en zo heilig zijt, dat gij niet voor nodig hebt om van enig mensenkind gediend te worden. Daar al uw engelen u dienen en toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heere schare, de ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. Geef ons in die besef van dat wij kleine mensen zijn die, als we tot u nader, alleen dat zullen kunnen doen in de weg van de verontmoediging, in de weg van de genade, in de weg van het pleiten op dat ene zoendoet van Golgotha, in wiens bloed gij een welbaren hebt, in hem namelijk, die eenmaal leed en stierf op Golgotha voor een schuldige kerk, opdat schuldige zondaren door u zouden kunnen worden aangenomen om nooit meer van u verlaten te worden. Heer, wil ons dan met elkander aanzien in hem die daar op Golgotha zijn bloed, zijn leven wilde geven, die zijn ziel uitstortte in de dood, ja, de dood des kruises, wil ons aanschouwen in hem, die dan zit als de verhoogde koning van de kerk aan uw rechterhand, en die leeft om te bidden en die ook leeft om te geven. Wij bidden van u, zie ons aan in hem en schenk ons uit zijn genadevolheid datgene wat we ook op deze dag nodig hebben. Wij mogen terugstellen op een week van arbeiden, een week waarin u ons hebt gespaard, hebt gezegend. Geef dat we daarin ook uw goeddoende hand opmerken mogen, dat wij vanmorgen naar uw huis komen in onderscheiding van vele anderen die dat niet kunnen. U kent ze ook uit deze gemeente, de zieken, de bejaarden, die niet naar huis kunnen opgaan. Gij hebt ons nog hier een plaats willen geven, dat we dat zien mogen als een onderscheiding in uw gunst ons verleent, en dat u daar oprecht voor mogen leren herkennen. Leer ons u in de waarheid herkennen, voor alles wat gij ons hebt gegeven, in de dagen die weer voorbij gegaan zijn. dat we ons hebben krachtigd om onze arbeid te doen, dat we uw zegenende handen over onze gezinnen hebben en uitgebreid houden, dat we ons, onze kinderen, hebben willen gedenken tot hiertoe, en dat ge nu zo goed zijt, dat ge ook deze zondag ons wilt geven, en dat we hier op deze zondagmorgen nu samen gekomen zijn in uw huis om te gaan luisteren, te luisteren naar uw getuigenis dat eeuwig zeker is. Wij bidden, geef daarover ook uw zegen. Het heeft u behaagd om door middel van uw woord in harten te werken van zondaren. En dat u ook door middel van dat woord uw kerk wilt bouwen, uw kerk wilt vertroosten. Uw getuigenis staat er vol van. En daarom bidden we van u, Heer, als we met de hand op dat woord ons dan mogen verlaten, uw eigen belofte, wil gij gedenken ook aan ons en onze kinderen in dit morgenuur. Nu hier gaan luisteren naar uw getuigenis. Wil ons hart openen voor uw woord. Wil uw woord openen voor onze harten. En geef dat we de boodschap verstaan mogen die wij vanmorgen lezen mogen in uw woord. Als we lezen, onze wandel is in de hemelen van waaruit we onze zaligmaker wachten, namelijk Jezus Christus onze Heere. Geef dat wij dit woord eens leggen mogen naast ons persoonlijk leven. En dat we ons afvragen mogen ook daarin ons leven getekend staat. Dat we de zin van dat woord dan overstaan en dat wij ons leven toetsen mogen aan dat woord. En dat wij vooral erna mogen staan dat we iets van dat leven kennen mogen. Dat trekt naar u. Dat trekt naar u die de hemel uw heerlijkheid woont en troont. Maar die toch laag neerziet op deze nietige, zondige aarde. En die hier op deze aarde tot ook uw kinderen verzamelen wilt. En uw kinderen samen wilt roepen tot één gemeente. En uw kinderen ook eenmaal straks thuis zal halen. Wij bidden van u dat dit ons binnen onderzoek mag zijn, vooral vanmorgen. Of we dan iets geleerd mogen hebben van dat hemelleven. Of iets geleerd mogen hebben van dat nieuwe leven. Van dat leven dat gij in het hart werkt. In harten van jongeren. En harten van ouderen, van dat leven dat altijd trekt naar dat leven dat gij in het hart werkt. En dat zich ook openbaart hierin, dat hier op deze aarde iets geleerd wordt van dat hemelleven. En van dat verwachten van u die straks komt om de wereld te richten. Wij bidden van u, laat uw woord ons dan tot toetssteen worden voor ons persoonlijk, geestelijk leven. En wil gij met uw geest in ons aller hart zo werken, dat we, kon het zijn, allen er naar staan mogen, er iets van te leren, namelijk van dat leven dat naar u de Heere heen trekt. Dat leven dat kunt gij alleen geven, en daarin bidden we van u, wil gij dat werken. Onder de bediening van uw woord, onder de bediening van uw heilige geest, wil gij zondaren dat nieuwe leven schenken, zondaren bekeren, zondaren roepen naar de dood tot het leven, zonder het trekken naar de duisternis tot uw licht. Maar gij zo ook werken onder ons, onder deze gemeen. Gedenk dan aan de kinderen. Gedenk aan de jongens. Gedenk aan de meisjes. Vernieuw het hart. Vernieuw het leven. Wil dat stenen hart wegnemen. En een vlees hart geven. Gedenk daar aan jonge mensen en oudere mensen. En alle die de Heere nog niet recht kennen zoals ze gekend moeten worden ten leven. Heere, wil gij met uw geest krachtdadig werken zo, dat ook vanmorgen bemerkt mag worden dat uw werk ook hier in de gemeente doorgaat, in het trekken van zondaren de dood tot het leven, en ook in het vertroosten bemoedigen van uw kerk, van die kerk die in uw woord getekend wordt als een strijdende kerk, een kerk die het zo moeilijk kan hebben, moeilijk van binnen en moeilijk van buiten, in verband met allerlei vijanden die dat leven dat gij in het hart gewerkt hebt altijd trachten te overweldigen, altijd trachten om dat nieuwe leven te doden. Wij bidden van u, gedenk dan daardoor aan uw strijdende kerk. En dan geven we troostende genade vanmorgen ook schenken. En geef aan al uw kinderen die rechte toekomstverwachting te beleven, dat het goede, het beste toch nog komt. Want we hebben gelezen die woord dat straks komt, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van u uit de hemel. Het nieuwe Jeruzalem waar niemand straks meer zeggen zal, ik ben ziek, maar waar eeuwige blijdschap aller hoofd wezen zal. Het nieuwe Jeruzalem waarvan we gelezen hebben, ik zal de dorstige geven te drinken en de fontein van het water des levens zal niet Het nieuwe Jeruzalem waar uw woord ons zo duidelijk van zegt dat uw kerk straks u, koning van uw kerk, zal gaan aanschouwen in uw rijke eeuwigheidsschoonheid. Als uw kerk eeuwig zal op Salomon, dat land dat voor ons geslacht is, dat wordt komt toe. Alle lof, dankzij en aanbidding tot een even eeuwigheid. Geef dan uw kerk de troost daarvan en dat uw kerk uit kracht van het nieuwe leven ook mag leren leven uit die toekomstverwachting. Dat gij komt om de wereld te richten, de wereld in gerechtigheid en dat volk daar het reet geweld moet zwichten, zal dan in rechtmatigheid worden geleid. Geef ons dat met elkander om Jezus wil in te leven uit genade. We bidden uw zegen over alle ambtelijke bediening des woords vandaag. We bidden een zegen voor al uw knechten die gij roept om te prediken. Bedien gij ze met uw heilige geest en leer gij ze prediken naar de zin en mening van uw geest. Ook hem die hier geroepen wordt uw woord te brengen, leer hem dat doen in eenvoudigheid en duidelijkheid tot eer en glorie van uw naam. En dat hij zelf delen mag in datgene wat de anderen gaat verkondigen. Gedenk aan al de belangen van uw Sion, over de lengte en breedte der aarde. Gedenk aan de verbreiding van het evangelie onder de heidenen, onder uw bondsvolk Israël. Gedenk alle die daar een taak hebben, bekwaam gisteren daartoe om Jezus wel. Gedenk aan de verdrukte kerk, en de kerk die het moeilijk heeft, en de kerk die lijden moet om des woords wil. Geef kracht naar kruis. Geef in de dagen van beproeving te ervaren dat gij er zijt en dat gij niet vergeet degenen die om des woords wil verdrukt moeten worden en lijden moeten verduren. Geef gij kracht naar kruis om Jezus wel. We bidden ook voor hen die hier niet kunnen zijn omdat ze ziek zijn, thuis ziek of in de ziekenhuizen. We bidden voor de bejaarden. We bidden voor weduwe, wezen en weduwnaren. We bidden voor land en volk. We vragen van ons vorstenhuis uw genade, zegen. Heer, laat uw hand nog zegenend uitgestrekt zijn. Over ons, voor al de onze, voor land, volk en vorstenhuis en wil. Te midden van de nodertijd, te midden van de donkere tijd, u zelf doen kennen als een God. Die in het midden van de toren der ontfermende gedachten wilt wezen. We bidden dat in de belijdenis van onze zonde. We belijden onze persoonlijke zonde. We belijden de zonde van ons gezin. We belijden onze gemeentelijke zonde. We belijden de zonde van uw kerk. We belijden de zonde van land en volk. We belijden de zonde van ons vorstenhuis. Heere, wil gij onze zonden vergeven. Wij hebben tegen u overtreden. Wij en onze vader tevens. Wij ons aanzien in het bloed der verzoening. En wil uit genade ons de zonden vergeven. Wil gij dat doen om Jezus wel. Wij bidden dat alles. Om uw naams. Om uw verbonds. Om Christus wil alleen. Uit genade. Genade alleen. Amen. Mogelijk hebt u die uitdrukking wel eens gehoord, gemeente, een band in de hemel geeft een band aan de hemel. In een van onze vorige gemeenten hadden wij een vader en een moeder en die ouders hadden een kind en dat kind werd ziek, ernstig ziek, dat kind moest gaan sterven. Maar er werkte de Heer ook in harten van kinderen. De Heer werkte ook in het hart van dat kind. De Heer gaf overtuiging in het hart van dat jonge leven dat het zo niet kon sterven. Dat het een nieuw hart nodig had. Dat het kind dat ook vergeven van zonde nodig. Want God schonk dat kind ook zonde besef. En dat zonde besef leerde dat kind ook tot God roepen. Vergeef mij Heere al mijn zonde, je hoogheidszonde. De Heere werkt ook in kinderharten. De Heere werkt in ten deze ook middelijk. Want dat kind had boven haar bed een eenvoudig woord, een eenvoudige tekst hangen. Daar is erop geschreven: loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genade wil vergeven. En zie, daar kwam de Heere zo in mee voor dat jonge kind, dat in dat hart werd verklaard dat God een God was van vergevende genade. Dat God een God was die ook de kinderzonde wilde vergeven. Heer, ik kwam daar zo in mee voor dat kind kreeg daar geloof aan. Geloof in dat God een vergevend God was. Hij werkte zo door met zijn geest en het hart van dat jonge kind, dat dat kind kon gaan getuigen van Gods verlossende, vergevende genade, ook voor haar leven. En tenslotte is dat kind gestorven, gestorven in de blijdschap van het zeker weten dat God ook haar zonden had willen vergeven. In de blijdschap van het zeker weten dat God ook dat kind een plaats had willen bereiden. Die eeuwige tabernakel boven, waar geen zonde meer zou zijn. En zo is dat kind getuigend van de grootheid van Gods liefde heen gegaan. En er stond de vader en de moeder bij het bed van dat kind. En dat is wat voor een vader en voor een moeder. Een kind moeten verliezen. Maar gelukkig als u een kind zo dan mag verliezen. God gaf aan vader en aan moeder ook genade om dat kind los te kunnen laten. En toen ging het leven in het hart van die ouders. Een band hebben we nu in de hemel. Laat dat ons geven een band aan de hemel. Kent u ook zulke een band aan de hemel? Vader en moeder in de kerk, of wie ook zou het zijn. Als ik mijn catechismus lees, dan staat in de catechismus dat God geeft aan elk die hem vreest. Aan heel zijn kerk ook een band aan de hemel door, dat er is ook een pand in de hemel. En wat is dan dat pand in de hemel? Dat wil ik u eens lezen. En dan sla ik op onze belijdenis. Dan sla ik op onze catechismus en dan lees ik met u het artikel dat handelt over het nut van Jezus hemelvaart. Dan staat, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Dan staat het ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Vindt u dat geen rijke gedachte? De koning van de kerk is met zijn vlees, met ons vlees, zegt dan de kerk, in de hemel. En omdat hij er is, het hoofd van de kerk, daarom komen ook al de lidmaten thuis. Want waar hij is, daar zal ook zijn dienaar zijn. En dan zegt de belijder, hij is daar in de hemel met zijn verheerlijkte menselijke natuur. Met zijn vlees. En daarin staat de garantie dat ik daar ook eenmaal komen zal. Niet alleen met mijn ziel, maar ook met mijn vlees. Nu als u uit dat geloof leven mag, kind van God in de kerk vanmorgen, dan zegt u toch niet langer meer, kom ik er. Maar dan leeft hij uit dat andere, is hij er. Omdat hij er is, daarom komt ook heel de kerk thuis. En nogmaals, dan is zijn vlees voor mij een pand. Ik kom er ook. Gelukkig als u dan ook in dit opzicht beleven mag, een pand in de hemel, Jezus met zijn vlees. Geeft ook mij een pand aan de hemel. Oh zeker, dan moeten we allemaal wel door dit leven. Door dit leven vol moeite, zorg en verdrietelijkheden. We kunnen ons dan niet buiten het leven denken. Buiten de wereld kunnen we ons ook niet denken. En dan gaan we anders door het leven. Gaan we anders door de wereld. Dan wordt wel gezegd, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Nee, we zijn burgers van een ander koninkrijk. Burgers van het hemelrijk dat straks komt. Ja, dan zult u ook iets gaan beleven wat staat in ons tekstwoord. Onze wandel is in de hemelen, van waaruit we onze zaligmaker verwachten. namelijk Jezus Christus, onze Heere. Dan leren wij iets, gemeente, van het hemelleven dat straks volmaakt zal zijn in beginsel op de aarde. Er wordt wel eens gezegd, wanneer een mens sterft, dan wil ieder mens naar de hemel. Maar vergeet u niet dat dat hemelleven, dat moet u hier op aarde reeds leren. Iemand heeft gezegd, Gods kinderen komen straks in geen onbekende hemel. Zij zullen straks geen onbekend werk doen. Ze zullen straks ook geen onbekende zaligmaker ontmoeten. Datgene wat hierboven volmaakt zal zijn, dat wordt hier in beginsel geleerd op de aarde. En ook dat hemelleven. En daarom laten we ons leven nu eens vanmorgen leggen naast dit tekstwoord. Want die staat er nog geschreven, nietwaar? Onze wandel is in de hemelen, waardoor ook wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Laten we onszelf eens afvragen. Vindt mijn ziel de leven aansluiting op dit tekstwoord? Ken ik er ook iets van? Want vanmorgen ga ik dan door u spreken over het hemelleven dat hier op aarde aanvangt. Dat begrijpt u dus wel. Ook de kinderen in de kerk en de jongens en de meisjes. Wij spreken zo over de hemel, het hemelleven. Maar nu gaat het over het hemelleven dat hier op aarde aanvangt. En dan let op twee dingen. Ten eerste op de worsteling van dat leven. En ten tweede op de verwachting van dat leven. Het hemelleven dat hier op aarde aanvangt. Let op de worsteling van dat leven. En ten tweede op de verwachting van dat leven. We gaan nu eerst met elkaar nog zingen. Wij doen dat op Psalm 73, vers 13 en vers 14. U krijgt onder het zingen dan gelegenheid tot het uitreiken van uw gaven voor de dienst des Heren. Hier heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt er ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En wat er verder volgt ook in het 14e vers van 73, vers 13 en 14. Vanmorgen, gemeente, willen wij een ogenblik nadenken over wat in dit ons tekstwoord naar voren komt, namelijk over het hemelleven dat op aarde aanvangt. En als we dat zo stellen, dan zouden er al direct enkele vragen bij ons op kunnen komen, vragen die dan ook om beantwoording vragen, namelijk wat is de hemel, waar is de hemel, wat moeten we verstaan onder het hemelleven en vooral hoe moeten wij verstaan wat dit tekstwoord zegt, dat er hemelleven is hier op deze aarde. Dat zijn al direct belangrijke vragen, meer of meer moeilijke vragen voor ons om te beantwoorden, maar toch, wij kunnen daarover nadenken. We kunnen daar onze gedachten over laten gaan. In de eerste plaats wordt wel eens gevraagd, moeten we de hemel nu denken als een toestand, als een zaligheidsbeleving, of moeten we de hemel ook denken als een bepaalde plaats, gelijk de aarde een plaats is waarop we leven, werken, wonen. Moeten we ook de hemel denken als een bepaalde plaats, een plaats in het grote heelal waar God dan zijn heerlijkheid op het allervolmaakst of het allerrijkst openbaart en waar dan de gezaligden ook God zullen mogen dienen dag en nacht, zijn tempel. Om het eerste gedachte te beginnen, we kunnen vanzelf onder het woord hemel ook verstaan een zekere zaligheidstoestand die God geeft te beleven reeds hier op aarde, wanneer wij echt in de geest gemeenschap met God mogen beleven. Er wordt wanneer ze zegt, dan komt de hemel een ogenblik op de aarde. U hebt dat misschien wel eens beleefd, misschien hier in de kerk, misschien zitten in die bank onder de bediening van het woord, misschien zittende aan de avondmaalstafel, dan gezegd, werd voor mijn ziel een ogenblik tijdelijke eeuwigheid. Ik ben als wat opgetrokken vanuit het stoffelijke vergankelijke van het leven naar de hemelse sfeer, daar waar God drieënig is, alles en in alle. De hemel op aarde. In mindere of meerdere mate wordt dat zo wel eens beleefd. En ik denk ook aan de beleving van die drie discipelen. Die waren op de Taborberg, Petrus, Johannes en Jacobus. U weet wel, daar zagen ze Mozes, Elia, Jezus in het midden. Toen viel Mozes weg, Elia weg. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Dat was ook een moment van eeuwigheidsbeleving, van een beleving van wat we straks zijn zal ook in de eeuwigheid, van het zien van de koning in zijn schoonheid. Die koning waarvan de kerk getuige van al wat aan hem is, is mij gans begeerlijk. De ogen die dan zien, zegt de profeet, ze zullen zo zien dat ze zullen niet weer willen terugzien. Dat kan dus zijn dat de hemel is een moment van zaligheidsbeleving. We kunnen ook de hemel indenken als een aparte plaats, een plaats in het grote heelal. Waar, dat weet u niet, dat weten we met elkaar niet, dat weet God alleen. Als wij vooral in onze dagen bepaald worden bij het heelal, waar de mens tracht het heelal te doorforsen, te doorzoeken, wat is er dan al niet te vinden in het heelal, dan moet die mens die dat alles tracht te doen wel tot deze kennis komen telkens weer. Hoe machtig, hoe groot, hoe onmetelijk moet het heelal er niet zijn. En als dan dat heelal zo groot is en zo onmetelijk is, hoe groot moet dan de maker, de schepper zijn van dat grote heelal. En daar in het heelal, daar vinden we de wonderen die ook in menig opzicht voor ons menselijke oog verborgen zijn. En dan ook het wonder van in dat heelal, dan moet ook een plaats zijn, hemel. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. En hemel en aarde is door de zonde uit elkander geslagen. Er is een breuk ontstaan tussen hemel en tussen aarde. Maar die breuk is in beginsel hersteld geworden door Gods genade rijkdom. Jacob heeft er iets van gezien in zijn droomreed. Hij droomde en hij zag, er was contact tussen de hemel en de aarde. Hij zag die ladder en die engelen, ze klommen van beneden naar boven. Ze waren vlak bij Jacob. Hij wist het niet. Maar ze waren bij Jacob gelijk. De Heer is wel zijn kinderen. Al leven ze dan vaak in een weg die niet goed is. Maar de Heer was Jacob niet vergeten. Hij was met zijn engelen vlak bij Jacob aan de voet van die hemelladder. En die engelen ze klommen op en neder. Contact. En dan moet je maar het Nieuwe Testament eens lezen. Dan predikt de Heer Jezus zichzelf als de hemelladder. Dat was het wonder. En de kinderen zingen er wel van. In de dagen van het kerstfeest. Die hemel en aarde verenigd tezamen. En dat is het grote wonder dat ook voortvloeit uit de genade God, de vereniging van hemel en aarde. Straks komt de hemel op de aarde. Straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar nu denk u dan deze gedachte nog maar eens door. Als het gaat over de hemel als zaligheidsbeleving. Over de hemel als plaats. En als de schrift ons over een en ander spreekt. Dan doet ze dat maar in beeldspraak. Dan kan, en dat geldt dan vooral van het laatste Bijbelboek, de Openbaring, Johannes. Dan kan de schrift wel zeggen hoe het niet is. Maar hoe het wel is, dan gebruikt men allerlei beelden. Er zal geen nacht meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen verdriet meer zijn. Er zal geen lijden meer zijn. En als het dan gaat over de positieve kant, hoe het dan wel is, dan nogmaals, dan lezen we in de Bijbel allerlei rijke, heerlijke beelden. Er wordt gesproken over een stad. Een stad van enkel goud, gouden straten, paarlen, poorten, jaspers, muren. Het nieuwe Jeruzalem. En als dat woord Jeruzalem mag weer klinken in het hart van een hemelganger, dan kan het heimwee verlangen. Er is zo wat opgewekt naar dat nieuwe Jeruzalem, dat een zeker pelgrim riep het uit: Jeruzalem, naam die mijn ziel bekoort. Ach, wanneer vindt de arme pelgrim rust en vrede in die poort? Wanneer wordt door mijn matte blik uw heerlijkheid aanschouwt, uw paarlenpoorten, jaspersmuur, uw straten, louter goud? Gelukkig als u iets van dat heimwee verlangen kennen mag, van dat beleven, ja, mijn ziel dorst naar de Heer Goddes levensdag. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Nogmaals, gelukkig als u iets kennen mag van dat verlangen, want iemand heeft gezegd, zalig zijn zij die het heimwee naar huis hebben, zij zullen zeker thuiskomen daar waar God zal zijn, alles en in alle. Want dat is toch de intense gedachte die we naar voren moeten brengen als het gaat over het hemelleven. God is daar. Dat is de rijkdom van het hemelleven, dat God er is. Dan gaat het niet om de hemel als zodanig, dat God daar is. En dan zegt ook onze beleidenis als het gaat over het eeuwige leven. Nadat wat ik nu in beginsel het eeuwige leven, het eeuwige vreugde, in mijn hart gevoel, ik na dit leven een volkomen zaligheid genieten zal. Een zaligheid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. En is menshart ooit is opgeklommen. En dat om God drieënig eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. Dat is vooral de intense gedachte die naar voren komt als het gaat over dat hemelleven. Geen oor heeft ooit gehoord. Geen oog heeft nooit nagespoord. Wat zaligheid meest bereidt in eeuwigheid. Ach, hoe verlangt mijn ziel, zo zegt die dichter, naar God. Maar nu gaat in onze tekstgemeente niet alleen over dat hemelleven, maar het gaat in onze tekst over het hemelleven dat op aarde aanvangt. En dat brengt ons weer voor een vraag. Voor deze vraag, nou, hoe kan dat nu? Is dat niet te scherp gesteld? Is dat niet tegen de praktijk van het leven? Van het leven ook van een kind van God? We kunnen hier op aarde tot dat hemelleven niet beleven. Wij mensen zijn toch inwoners van de aarde. We leven, denken, we werken, we strijden op de aarde. Beide voeten op de grond. Hoe kunnen we dan spreken over een hemelleven dat hier op de aarde aanvangt? Hoe is de zin nu van wat hier staat? Maar onze wandel in de hemelen. Geliefde, als we dit woord lezen in de taal waarin het geschreven is, in de Griekse taal, dan staat er een woord dat nauw verband houdt met een ander woord. Met het woord burgerschap staat een woordje in het Grieks polytuima. En dat houdt in burger zijn op een andere plaats. Burgerschap is in de hemelen. Dat woord burgerschap, dat zult u dan wel begrijpen, ook in de betekenis die dat heeft voor het leven. Gestel, of laat ik het vaststellen, wij zijn allemaal burgers hier van ons land waarin we geboren zijn. Maar wanneer we nu in een vreemd land zouden vertoeven, heel, heel ver weg, dacht ge dan dat ge uw burgerschap zou kunnen verloochenen? Dacht ge dan dat ge uw eigen geboorteland zou kunnen vergeten? Misschien zitten er mensen in de kerk die kinderen hebben en die kinderen zitten ver weg. Zitten misschien in Amerika, zitten in Australië, zitten in Nieuw-Zeeland of waar dan ook. Maar die kinderen zijn hier geboren. Dacht ge dat die kinderen hun geboorteland vergeten waren? Dacht dat die kinderen een taal die ze hier geleerd hebben vergeten zouden? Nee, nee, ze leven nog daar ver, ver in dat vreemde land als burgers van het land waar ze geboren zijn. In een ding, in een zeden, in een gewoonte houden zij hun eigen land als daar vast. Daarom heeft iemand gezegd, het hart van een mens, dat trekt altijd naar het land waar hij geboren is. Kunnen we allemaal wel begrijpen. Maar nu gaan we eens nadenken over onze tekst. Nu schrijft de apostel Paulus aan de Filippenzen. En die Filippenzen kenden een geboorte van boven. Een nieuwe geboorte. Dat waren mensen die een nieuw leven hadden leren kennen. U begrijpt die uitdrukking toch wel. En de jongens, de meisjes in de kerk en de kinderen moeten dat ook gaan leren begrijpen wat dat nu verder zegt. Er kwam eens iemand en die maakte een bezoek bij een ander. En daar hoorden ze een uitdrukking die niet werd begrepen. Want er hoorden ze dit opmerken. Die man heeft een ander leven leren kennen. Dat begreep ze niet. Wat is dat, een ander leven leren kennen? U begrijpt het toch wel, jongens en meisjes in de kerk, mannen en vrouwen in de kerk, als er gezegd wordt, die man, die vrouw, heeft een ander leven leren kennen, wat verstaat men eronder? Verstaat onze belijdenis, we hebben allemaal een natuurlijk leven, een natuurlijke geboorte kennen we ook, maar verstaat onze belijdenis, er is een tweede leven. Een natuurlijk leven en een geestelijk leven. En dan gaat het voor ons allemaal niet alleen om dat natuurlijke, maar om dat andere, dat geestelijke. Die tweede geboorte, die nieuwe geboorte, je geboorte uit God. En dat is een ander leven leren kennen. Er was een man, en dat was wel een geleerde man, namelijk Nicodemus, en die begreep het niet eens. Toen de Heer Jezus sprak over dat andere leven leren kennen. Die man die zegt, hoe is dat nu? Hoe kan een mens nu weer de tweede keer geboren worden? Hij begreep het niet. Nicodemus, zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Hoe erg geliefde, als van mensen in de kerk gaan, gezegd ze moeten worden, weet gij deze dingen niet? Weet gij er niet? Dat ge wederom geboren moet worden, want Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat gij wedergeboren wordt, gij zult het koninkrijk God niet zien. Niet zien. Laat staan ingaan. Vergeten we dat vooral ook niet in onze dagen, dat dat het grote goed is, dat God wil geven aan een arm zonder hart, nieuw leven. Iemand werd eens gevraagd, wat is de grootste weldaad die God verheerlijken kan in het leven van een mens? Toen was het antwoord, dat is de wedergeboorte. De wedergeboorte, ja, dat is leven uit God. En in dat leven uit God, er zit een kiem, alles in. Wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardig maken, heilig maken en de volle opbloeide heerlijk maken. Maar de wortel is de levend maken. En spreek vandaag en dan ook veel over geloof. En dat ook bijbels dat een mens moet geloven. Bekeert u en geloof het evangelie. Maar de wortel van het geloof ligt dan toch altijd weer in de wedergeboorte. Het nieuwe leven. En gelijk het natuurlijke leven één groot mysterie is. Dat we niet verklaren kunnen. Zo is ook dat nieuwe leven, de wedergeboorte, één groot mysterie. Dat we niet verklaren kunnen. Er is één mens die een ander mens het leven kan geven. Een vader en moeder kan aan zijn kinderen het leven niet geven. Een vader en moeder kan zijn kinderen niet bekeren. En daarom, geliefden, zijn we diep, diep afhankelijk in zagen dit stuk, dat we levend gemaakt moeten worden. Maar dan zei de schrift tot mij, dat er is de geest die levend maakt, en die geest die werkt, die wil werken, door middel van het gepredikte woord. En dan zijn ze aan te wijzen, de voorbeelden, de bewijzen, hoe God ook vandaag en de dag nog door middel van dat woord uit de dood het leven roept, mensen tot hem bekeert, zielen snaren van binnen spant en dat steenhart van binnen wegneemt en het hart van jongeren en van ouderen een vleeshart wil geven. Maar nu geliefde dat nieuwe leven dus, dat kenden die Filippenzen. Ze waren van boven geboren, dat wonder dat de Heer in het leven die gemeente willen verheerlijken. En daarom, omdat ze dat nieuwe leven kenden, van boven geboren waren, daarom trok dat leven naar boven. Daarom leerde deze Filippenzen iets van wat hier in onze tekst staat, van dat hemelleven hier is op de aarde. Staat er ook op een andere plaats, indien ge dan met Christus opgewekt zijt, hoort ge wel, opgewekt zijt, uit de geestelijke dood, tot het nieuwe leven gebracht zijt, indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, en niet de dingen die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En dan staat er een tekst, en dat moet ik u vanmorgen toch ook trachten duidelijk te maken. Een diep geestelijke tekst. Want dan staat er, want gij zijt gestorven en uw leven is in Christus verborgen bij God. Jongens en meisjes, begrijpen jullie daar iets van? Denk er eens over na. Wat betekent dat nu? Gij zijt gestorven. Denk er eens over na. Als God de mens nieuw leven schenkt. Als God de mens een nieuw hart geeft. Dan leert de mens ook sterven. Sterven wat die oude mens betreft. Dan leren we sterven aan de zonde. Sterven aan de wereld. Sterven aan de begeerlijkheden van ons zondig hart. En dan leren we leven uit het andere. Uit het beginsel van het nieuwe leven dat God in gelegd heeft. Dan leren we leven zelfs, al is het dat u persoonlijk de Heer Jezus niet zou kennen. Dan leren we leven uit Christus. Die ons leven is. Daar is nogmaals, als God de mens bekeert, dan leren we mens enerzijds sterven en anderzijds leven. Augustinus heeft daarom gezegd, Heere, laat me sterven, opdat ik leven.
En dat bedoelt ook de schrift als hij zegt, doch gij zijt gestorven en uw leven is met in Christus verborgen bij God. En als dat leven zo openbaar gaat, dan worden we in dit leven, in de wereld, andere mensen. Dan moeten we wel door de wereld, maar dan zal heel ons leven een getuigenis vanaf gaan leggen van binnen en van buiten. We zijn niet van de wereld. Dan kunt u het in de wereld niet meer vinden. Dan trekt uw hart naar wat anders heen. Dan trekt uw hart naar datgene heen wat van God is. Er wordt wel eens gevraagd naar kenmerken van de genade. Nu, dat is ook een kenmerk van de genade. Dat al zou u misschien niet veel kunnen vertellen over uzelf. Niet veel kunnen vertellen over dit stuk heb ik beleefd en dat stuk heb ik beleefd. Maar dat we wel zouden kunnen zeggen met de hand in uw hart. Maar dat weet ik dat. Ik heb God lief gekregen. En er is liefde in mijn hart. Geloof wat voor God is. Daar strekt ze al mijn lust en liefde. En als je dat echt hebt leren kennen. Nu heeft hij de zonde leren haten. En vliezen. Heb van lust en liefde om voor God te leven. En dan gaat het genomen als anders leven in de wereld. Dan moet je wel door dit leven. Maar gij, zegt de schrift. Gij zo, geheel anders. Dan assimileert u niet met de wereld. Nee, gij zo, geheel anders. En dan moet geen steen gaan wat je vanmorgen gezongen hebt. We zijn vanmorgen begonnen met te zingen. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboom op reis me niet ontbreken. Dan worden Gods kinderen vreemdelingen op de aarde. Net als Abraham, Isaac en Jacob, er staat in de Bijbel, die mensen, ze woonden in tenten. En dan weten we wat een tent is. Een tent is gauw opgezet, een tent is gauw neergehaald. Een tent is een tijdelijke woning. En daarom, Abraham woonde in een tent, en Isaac woonde in een tent, en Jacob woonde in een tent. En boven die tent lees je het, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Er staat van Abraham, Isaac en Jacob. Ze hebben beleden dat ze waren op de aarde gasten en vreemdelingen. Maar ze verwachten de stad. De stad die de fundamenten heeft, dat er een kunstenaar en bouwmeester God is. Daar heb je dus dat verwachtende leven. Dat uitende leven. Een vreemdeling hier op aarde. Maar in wezen een inwoner van de hemelstad. Hierboven, die stad verwachten wij. Geliefde, als we deze gedachte nu vasthouden, dan zult u enigszins gaan begrijpen. De zin van dit tekstwoord, onze wandel, is in de hemelen. Een wandel dus die is afgestemd op de hemel. Afgestemd op al wat van God is. Maar nu moeten we vanmorgen ook dit goed onderstrepen. Dat hemelleven, dat is en dat blijft een worstelend leven. En waarom is dat nu een worstelend leven? Er zijn om te winnen drie vijanden. Die altijd proberen om dat leven, dat hemelleven ongedaan te maken. Om dat hemelleven te overweldigen. En dan kent u reeds de naam van die drie vijanden. De eerste vijand, dat is de zonde. De tweede vijand, dat is de wereld. De derde vijand, dat is de vorst der duisternis zelf. Er staat, uw beleider is, dat zijn drie doodsvijanden. Die niet ophouden het leven, dat hemelleven aan te vechten. Altijd maar proberen om dat leven uit te roeien. Kon dat zijn met wortelen tak uit te rukken. Drie doodsvijanden. Eerst plaats de zonde. De apostel Paulus had die vijand ook leren kennen in zijn leven. Als God de mens bekeert, dan zou hij de zonde, is het niet waar, met wortel en tak willen uitdrukken. Dan haat je de zonde. Dan verliet je ook de zonde. En wat is dan de keuze van het nieuwe leven? Dan zegt hij, ik zou heilig voor God willen leven. ontmoette laatst nog een jong meisje, een meisje van 18 jaar. En daar hebben we ons over verblijd, dat een meisje van 18 jaar zo spontaan en zo eenvoudig naar voren kwam en tot me zei: dominee, ik zou echt wel heilig voor God willen leven, zonder zonde, met stengen in de hemel doen. Dat is de keuze van het nieuwe leven. Heilig voor God leven. Geen enkele zonde meer doen. Dat was ook de keuze van de apostel Paulus. Heilig voor God leven. De Heer zegt: wees heilig. Ik ben heilig. En het kracht van de ere en dienenswaardigheid God. Zou het zonder zonde willen leven? Dat stuk van de rechtvaardigmaking, dat is dan van betekenis, van grote betekenis. Maar u zegt: nog groter is dat stuk van de heiligmaking. Om hem voortaan te leven. Van harte gewillig en bereid gemaakt. En zie, daar kende de apostel Paulus ook van. Hij wilde het hemelleven beleven. Want in de hemel, daar zijn allemaal heilige mensen. Daar wordt geen zonde meer bedreven. En daar strekte de lustende keuze van het hart van Paulus heen. Maar dan staat hier geschreven: niet dat ik alreede het gekregen heb. Of alreede volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ja, de apostel Paulus wist zich gegrepen uit de dood tot het leven, maar ook met deze bedoeling. Dat de zonde in hem zou worden gedood, de zonde in hem zou worden verzoend, maar ook dat hij weer heiden voor God zou leren leven, waartoe van Christus gegrepen ben. En daarom zegt hij: niet dat ik het reeds gekregen heb, maar één ding doe ik, vergeet er het geen achter is, strek ik me uit tot hetgeen voor is. Ik jaag naar het wit tot de prijs, de roeping God die van boven is in Christus Jezus. En dat gaat nu de strijd uitmaken. De strijd tussen de oude en nieuwe mens. De strijd tussen zonde en genade. De strijd waar de apostel Paulus van sprak. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En in die strijd dan horen we uit: ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en der dood? Ik dank God door Jezus Christus mijn Heer. Dan zal de kerk, zal een kind van God dat alles kunnen beleven alleen in, uit Christus. Staat de belijdenis dat door zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. En er staat ook van de apostel Paulus: och, dat ik hem kennen mocht. Hij kende de Heer Jezus. Maar hij zegt dat ik hem meer en meer kennen mocht. In de kracht zijn opstanding. In de gemeenschap zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig worden. Ja, dan ligt de weg van de heiligmaking wel zo dat wij, hebben dat zo pas reeds aangestipt, moeten leren lijden om Christus wil. Moeten leren sterven om Christus wil. Dan moet al onze zondige oude lusten worden gedood. Dan moet ons ik aan het kruis. Daar staat van de apostel Paulus zelf: ik ben met Christus gekruist. Ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zie, dat leven uit Christus, dat brengt ook tot een leven. Een hemelleven hier op aarde. Een leven voor Christus. Het leven. Van de heiligmaking in beginsel. Gelijk dat straks in de hemel volkomen zal zijn. Nu zijn er nog twee vijanden gemeend. Ik heb u genoemd de vijandschap van de zonde. Maar ook de vijandschap van de wereld. En wat er de duisternis. Twee vijanden. Die met elkaar in contact leven. Iemand heeft eens gezegd: de vijandschap van de vorst der duisternis, die demonstreert zich vooral in de wereld. De wereld is wel genoemd het werkterrein van de vorst der duisternis. Daar werkt de duivel. Dan werkt de duivel als een briesende leeuw. Maar daar werkt de duivel ook en dat is gevaarlijk voor Gods kinderen en voor de jongens en voor de meisjes, voor de jeugd van vandaag, als een engel des lichts. En daarom is het zo gevaarlijk in de wereld van vandaag. Omdat de wereld dat werkterrein is van de vorst der duisternis. Want dan moeten we allemaal door de wereld, ook onze kinderen, ook die jonge mensen. Ze hebben een aparte plaats in de wereld. De een heeft hier een plaats, de ander daar een plaats. Morgen is het maandag en dan moeten de mensen moeten naar het land, naar kantoor, naar de werkplaats, naar de fabriek, midden in de wereld. En dan, ja, dan werkt daar de vorst der duisternis. Ook als een engel des lichts. Vooral ten opzichte van kerkmensen. Ten opzichte van de jonge en oudere mensen die naar de kerk gaan. Ik zie de duivel vandaag als zo'n engel des lichts met de Bijbel onder de arm. Met zijn influisteringen tot de jeugd en de ouderen van vandaag. De Bijbel, u leest thuis de Bijbel. U hoort in de kerk de Bijbel verklaren. Maar staat ook wat geleest. U weet wel dat kritische boek dat vandaag de dag nogal oplagen heeft en dat de jeugd en ouderdom in de war tracht te brengen. Verstaat ge ook wat geleest? Gelooft ge wat geleest? Zou het wel waar zijn wat daar in die oude Bijbel staat opgetekend? Zou het wel waar zijn dat wat staat aan het begin, Genesis 1, in de begin schiep God de hemel en de aarde, dat zes en dan een zes dagen kom. En dan Genesis 2 en Genesis 3, paradijs en de schepping van de mens en de val van de mens. Zou het wel waar zijn dat Adam geleefd heeft? En zo probeert de twijfelzaaier rond te gaan, om twijfelde zij in de harten van jonge mensen en oudere mensen erbij. Twijfelde zij ook in het hart van Gods kinderen. Zou het wel waar zijn wat gij dacht beleefd hebben in vroegere tijden? Zou dat wel echt van God zijn? Zou dat geen inbeelding zijn? Geen zinsbegoocheling? Geen bedrog voor uw ziel? Zou het wel waar zijn? Wat gaat die twijfel zij rond? Als ik daar een hemelburger zie, die reist naar de hemel, wat tracht die twijfel te zaaien in het hart van die man, die vrouw, die dat nieuwe leven kent. Zou het wel waar zijn? Zou het echt werk zijn? Staat in Psalm 35. Ach, toen ging die duivel ook al rond. Als een briesende leeuw en een twijfel zei hij, twist met mijn twisters hemelheer. Ga mijn bestrijders toch tekeer. Dat spies rond, dat is een schuld gebruiken. Om een race geweld te verneuken. Belet hun optocht. Treed vooruit, zo worden zijn loop getuid. Betroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar nog maar eens, ik ben uw heil alleen. Als de Heer dat zegt, dan wordt de duivel, de grote twijfelzaaier gescholden. Verdween die. Als de Heer zegt, hier ben ik ben uw heil alleen. Maar Gods kinderen kunnen ook geschud en geslingerd worden op de zevende, worden daar duisternis worden gebracht. Ja, die vijand die gaat rond als een briesende leeuw, de engel daar zegt, om dat nieuwe leven te doden, dat hemelleven ongedaan te maken. En daarom moet u maar niet vergeten dan, dat aan dat hemelleven is ook verbonden strijd, worsteling en ook wel lijden, druk en spot en hoon en verachting. Maar dat moet u niet erg vinden. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Een dienstknecht is toch niet beter dan zijn Heer? Wat heeft de Heer Jezus te verduren gehad van fariseer en schriftgeleerden? En we hebben titels en vraten en wijnzuiper en vriend van hoeren en van tollenaren. Dat was de meester. Zouden de dienstknechten dan beter geacht moeten worden? Nee, in de wereld als hemelburger zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Verlies de moed niet. Ik heb de wereld overwonnen. U weet wel, vroeger een geuzenpenning was aan beide kanten beschreven. Onze oude overleden dominee van Brummen heeft eens gezegd, Gods kinderen krijgen ook een geuzenpenning als ze hemelburger worden. Als ze reizen naar het hemelse Sion. En aan de ene kant van de penning staat, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar aan de andere kant staat, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom gij die iets kent van die strijd, van die moeilijkheden, van die hoon, van die laster, dat ge uitgelachen wordt en bespot wordt op de fabriek of op een kantoor ook, of waar dan ook. Kom, als ze een penning hebben vangen, lees die kant eens ook. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De weg naar de hemel is een weg van strijd iedereen, maar ook een weg van lijden, druk en ook een weg van spot en hoon en laster. De apostel Paulus zegt, ik word geacht als het slijk van de straten. Nu denk eens in, dat was de apostel Paulus. En wat staat er van Jeremia opgetekend, dat was een profeet. Maar die profeet durfde het oordeel God te verkondigen ook in zijn dagen. Ondanks tegenstand en verzet. En dan ging die profeet eerst in de gevangenis. En daar in een diepe kuil. En die kuil was geen water, alleen maar slijk. En dan zinkt Jeremia diep weg in het slijk. Maar dan zorgt God ervoor dat er een zwarte man kwam. Ebed-Melech. De blanke ras Israël. Poog niet voor de God des oordeels en des gerechts. Maar die zwarte man, hij boog voor God in zijn oordelen. En die zwarte man, die werd gebruikt als een middel om Ebed, om die Jeremia uit die kuil te halen. En dan staat er, Ebed-Melech, gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij in deze tijd van het oordeel op mijn woord vertrouwd hebt. Hij werd er buiten huis, die zwarte Ebed-Melech. Zo zorgt God voor zijn volk. Er komt Daniel wel in de leeuwenkuil, maar de Heere was er veel eerder dan dat Daniel daar kwam. En de leeuwen, de muilen werden toegesloten. Dus u weet wel wat de schrift daarvan ons vertelt. Zo zorgt God voor zijn kerk. Voor al die hemelburgers, die hebben geleerd dat de weg naar de hemel, dat hemel heeft als een worstelend leven. Een strijdend leven. Een leven van hinken en zingen, opgaan en blinken. Maar de Heere zorgt ervoor dat ze uiteindelijk thuis komen. En dan is het voornaamste dat ik dan ook in dit tekst lees. Al deze hemelburgers, zij hebben een toekomstverwachting. Want die staat geschreven, onze wandel is in de hemelen. Waaruit ook wij de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Dat is het uitzicht. Daar komt straks een eind aan heel de wereld. Daar komt straks een eind aan de druk van de kerk. De kerk is een kruiskerk, o zeker, maar de kerk is ook een verwachtende kerk. Hij komt straks weer terug om zijn kerk thuis te halen. Om de wereld te richten. Om de vijanden af te rekenen. De kerk dat hemelleven maakt de zin te gaan leren. Nu, dat is een toekomstverwachting als je daar het leven mag. U weet het wel, de discipelen stonden eenmaal op de Olijfberg en toen ging de Heer Jezus naar de hemel. Daar stonden ze als verlaten wezen. Toen werden van een wereld vol vijanden. We spreken dan wel over de weeskerk. De Heer Jezus in de wolk, boven de wolk en de discipelen onder de wolk. Alleen. Alleen en toch niet alleen. Want ze hadden iets meegekregen, een belofte. De belofte namelijk van, ik kom straks weer terug. En er kwam een engel uit de hemel. En die engel heeft verteld, deze Jezus, die gaat naar de hemel op zijn heen varen. Hij zal straks wederkomen, gelijk hem, nu hebt zijn opvaren naar de hemel. En die discipelen, ze waren wel bedroefd dat de Heer Jezus was weggegaan. Maar toen ze die belofte recht gingen verstaan, van de blijdschap in hun hart, is het u nooit opgevallen dat de discipelen zingende teruggegaan zijn van de Olijfberg naar Jeruzalem. En dat ze daar in Jeruzalem zijn aangekomen als verwezen kinderen, maar lovende en dankende God Ze hebben zich daar samen vergaderd in de blijdschap des geloofs rondom de belofte. Hij komt straks weer terug. Ze hebben die belofte aangegrepen en in drachtelijk gebeden totdat de hemel werd gescheurd. En nu kwam in beginsel de Heer Jezus terug in zijn geest, de Pinkstergeest. Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Van de trooster voor de kerk. Maar toen kwam de geest des oordeels voor de wereld. Want die geest, zo had de meester gezegd, hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, dan blijft er voor de wereld uiteindelijk niet anders over dan het oordeel. Maar waar er voor de kerk één is geweest die dat volle oordeel heeft gedragen. Daarom verklaart de schrift ons dit wonder. Dat de kerk als een vuur brandt uit het vuur des oordeels zal worden gerukt. En daarom geldt voor de kerk deze belofte. Die geest van Pinksteren die zal mij verheerlijken. Zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En als Christus gestalte krijgt in het hart. Geliefden, dan gebeurt er wat. Iemand heeft gezegd, dan sterft de wereld. Of dan vergaat de wereld, eer dat de wereld ondergaat. Als Christus verheerlijkt voor het hart. Dan sterft de zonde. En dat leven uit Christus, dat wordt dan beleefd. In die zin gelegen dat we morgen gehoord hebben. Dat hemelleven. Want van nature bent u niet zo. Niet zo hemelsgezind. We zijn allemaal uit de aarde aard. En dan trekt ons hart, ons leven altijd naar de aarde. En zitten we die aarde vast. En dan kunnen we niet loslaten. En dat nieuwe leven dat boventoon krijgt. Dat leven uit Christus. Christus verheerlijkt in de ziel. Dan sterft de oude mens. Dan sterft het oude leven. En dan sterft het proces zo zeker. En dan zegt Paulus, ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Van uw geliefde staat er dan. Ga je eigen troost in. In wat we dan in het tweede gedeelte lezen. Onze tekst, dat verwachtende leven. Wat een uitzicht. De koning is boven. De kerk is nog beneden. Er is alleen maar een geloofscontact. Maar dat geloofscontact zal straks worden een contact in het hem zien, gelijk hij is. Hem kennen, gelijk gekend zal worden. Ja, straks dan scheurt de hemel en dan komt hij die in de hemel zijn heerlijkheid op z'n allen luisteren openbaar terug. Om zijn kinderen het ware hemelleven te leren in volmaakte zin. Het is hier maar gebrekkig. Maar dan gaat hij dat leren. In volmaakte zin God dienen. Dag en nacht. In zijn tempel. En dan denk ik weer aan het woord waarmee ik begon. Een pand in de hemel geeft een band aan de hemel. Geliefde zou dat alles ons dan niet moeten opwekken. Tot het uitzien. Verwachtende. Verlangende leven. Reeds lang verwacht uw bruid, o Heer, de dag voor u verschijnen. Daarna verlangt ze, ach wanneer. Zal al haar leed verdwijnen. En hoor ik vanmorgen. Vanuit Patmos de boodschap. Zie, ik kom haastelijk. En het teken der tijden spellen in ons. Maranatha. Jezus komt. Ja, het wolkendek zal straks scheuren. En dan zal hij die door zijn. Door eenmaal. Tientallen soldaten geleid werd naar het kruis van Golgotha, ruwe soldaten. Dan zal hij door zijn tienmaal duizenden, nog eens duizenden, heilige troongeesten geleid worden naar de plaats des gerechts. Het laatste gerecht. En dan staat in onze belijdenis iets over de troost van de wederkomst van Christus ten oordeel. Lees uw belijdenis. Tracht te leven uit uw belijdenis. Hier staat wat troost geeft u de wederkomst van Christus. Om te oordelen de levende en de doden. Dan staat hier. Dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichte hoofden, even dezelfde, is tevoren menentwil voor Gods gerecht gesteld en al dat vloek van me weggenomen heeft, tot een rechter het hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal naar mij, met alle uitverkorenen tot zich de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dan komt het hemelleven in volmaakte zin. Het gemeenschap leeft met God de Vader. Het gemeenschap leeft met God de Zoon. Het gemeenschap leeft met God de Heilige Geest. Drie-enige God. U zei dan, al de eer zult ook gij straks eenmaal komen. Daar waar de levensstroom ontspringt. En aan de altoos groene zomen Christus kerk Gods lof bezingt. Laten we deze vraag tenslotte een ogenblik nadenken. Laat ik deze vraag u mee willen geven naar huis. Kinderen, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, ouderen vandaag, bejaarden. Kent gij thuiskomen? Is uw leven in beginsel een hemelleven? Is uw leven een verwachtend leven? Twee vragen die we om te roepen. En dat hemelleven dat heb gehoord. Dat is het openbaren van het nieuwe leven. Het leven dat God geeft in je ziel. En dat openbaart zich. Al kunnen we het leven niet verklaren, maar het openbaart zich wel. Dan komt er een breuk. Tussen u en de zonde, tussen u en de wereld. En dan wordt er een strijdend leven door de zonde, de wereld, de vorst, de duisternis. En dan wilt gij heilig van God gaan leven. Dan begint het hemelleven hier. In beginsel. Dat de zonde om het wortel en tak willen uitdrukken en dan het heilig van God leven. Nu toets u daaraan. Dat hebben we vanmorgen gezegd. Dat woordje wandel in de hemel, dat houdt nauw verband met het woordje burgerschap in burgerschap. Dan nu, als u dat burgerschap kennen mag in de hemel, de nieuwe geboorte, dat nieuwe leven, dan kan die anders. En dan trekt uw hart ook naar boven. Kent ge er niets van? Kent ge ook niets van het leven? Het is of. Dan leef je nog voor de wereld. Dan leef voor de zon. Dan leef voor uzelf. En daarom, het is of. Niet en, maar of. Sta daar dan naar, of iets leert kennen van dat leven. Dat God heeft om te geven. Dat God ook gaarne wil geven. God werkt in de harten van jongeren en ouderen. Vorige zeggen van een kind. Je hoort kinderen in de kerk. Zou de Heer dat leven in kinderharten willen werken, kunnen werken? Je hebt toch zelf gezegd, uit de mond van de kinderen, de zuigelingen. Heb ik me nog bereid, daar zorgt God voor. God zorgt dat de kinderen in de hemel komen. God zorgt er ook voor dat de jongens en meisjes in de hemel komen. Er is niemand die God zoekt. Niemand die God vraagt. God zorgt ervoor. God vraagt een mens. God vraagt vanmorgen ook naar dat kind in de kerk. Naar die jongen, naar dat meisje, naar die man, naar die vrouw, naar die bejaarde in de kerk. En dan zegt de Heer vanmorgen, zoek mij en leef. Die mij vroeg zoekt, die zal me vinden. Zegt de Heer, roep mij maar aan. Klop maar op de deur de genade. Hij zal open doen. De Heer is een belovend God. En een belovend God is wel ook een vaak een beproevend God. Maar het is ook een gevend God. Een God die niet teleurstelt. Een God die geeft wat hij belooft. En daarom kan toch niet eenvoudiger gezegd worden als de Heer zegt, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. En op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt mild en overvloedig. Amen. Wij willen u zingen met elkaar op Psalm 68, het tweede vers, met vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zin en vreugde dat hij een wens verkrijgt. samen danken. Heer, we zijn u dank dat we een ogenblik luisteren mochten naar uw woord. We behoorden van het hemelleven dat hier op aarde aanvangt. Heer, leer ons en onze kinderen er iets van door uw leven in onze harten te verheerlijken. Dat leven dat altijd trekt naar al wat van u is, dat ook trekt naar het hemelleven. En willen van u geeft dat we dan op deze aarde iets ervan mogen leren wat straks hierboven volmaakt zal zijn, namelijk om u te dienen. Zonder zonde. Om u te dienen zoals gij geëerd, gediend en gevreesd wilt worden. Leer ons dat in beginsel hier en leer ons dan de vijanden onderkennen. Leer ons tegen al die vijanden strijden. En dat we in die strijd doof mogen hebben. Op de grote overwinnaar waarvan uw kerk getuigen mag. Gij Heer alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Leer ons zo dan verder onze pelgrimstocht vervolgen. En als we aan het eind gekomen zijn, dat we dan beleiden en beleven mogen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon, de rechtvaardigheid. Dat ik het Heer meegeven zal, en niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Heer, dat dit ons toekomstverwachten mag zijn. Maak ons daar begeerig naar, jongeren en ouderen, naar ons hart. En voeg het samen tot de vrees van uw grote en heerlijke naam. Ga met ons naar huis. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 42, derde vers, O mijn ziel. Wat buigt u neder, waartoe zijt ge mij aan het rusten? Naar uw verwoning en van de zegen des Heeren dus bij zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troost van gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.